We lezen gemeente de Heilige Schrift. En wel uit het eerste koningenboek, de versen 29 tot het einde en dan ook nog het eerste vers van het volgende, dat is het 17e hoofdstuk. 1 Koningen 16 vanaf vers 29 tot en met 17 vers 1. En daarna het slot van de algemene zendbrief van Jacobus, dat is hoofdstuk 5. De versen 13 tot en met 20.
En Achab, de zoon van Omri, werd koning over Israël in het 38e jaar van Asa, de koning van Juda. En Achab, de zoon van Omri, regeerde over Israël te Samaria 22 jaar. En Achab, de zoon van Omri, deed wat kwaad was in de ogen van de Heere, meer dan alle die voor hem geweest zijn. En het geschiedde, was het een lichte zaak dat hij wandelde in de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, dat hij nog ter vrouw nam Izebel, de dochter van Et Baal, de koning der Sidoniërs, en heen ging en diende de Baal en boog zich voor hem. En hij richtte voor Baal een altaar op in het huis van Baal, het welk hij te Samaria gebouwd had. Ook maakte Achab een bos, zodat Achab nog meer deed om de Heere, de God Israëls, tot toorn te verwekken dan alle koningen van Israël die voor hem geweest waren. In zijn dagen bouwde Hiel, de Betheliet Jericho. Op Abiram, zijn eerstgeborene zoon, heeft hij haar gegrondvest. En op Segub, zijn jongste zoon, heeft hij haar poorten gesteld. Maar het woord des Heeren, dat hij door de dienst van Jozua, de zoon van Nun, gesproken had. En Elia, de Tisbiet, van de inwoners van Gilead, zeide tot Achab: zo waarachtig als de Heere, de God Israëls, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. We lezen verder in Jacobus 5, vanaf het 13e vers. Is iemand onder u in lijden, dat hij bidde? Is iemand goedsmoeds, dat hij psalm zingen? Is iemand krank onder u, dat hij tot zich roepen de ouderlingen der gemeente, dat zij over hem bidden, hem zalvende met olie in de naam des Heren? En het gebed des geloofs zal de zieke behouden, en de Heere zal hem oprichten. En zo hij zonde gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. Beleid elkander de misdaden en bid voor elkander, opdat gij gezond wordt. Een krachtig gebed van de rechtvaardige vermag veel. Elia was een mens van gelijke bewegingen als wij. En hij bad een gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde in 3 jaren en 6 maanden. En hij bad wederom en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Broeders, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en hem iemand bekeert, die weten dat degene die een zondaar van de dwaling zijns wegs bekeert, een ziel van de dood zal behouden en menigte der zonde zal bedekken.
Geliefde gemeente, over Elia zal het dus gaan in de komende bijbellezingen. Ik heb van de kerkraad een lijst gekregen waarin de verschillende stoffen worden opgesomd. 10 in getal, met even zoveel namen van dienaren van de kerk en aan wie gevraagd is om het voor de gemeente in te leiden. En dan zijn we zelfs nog niet eens aan het slot van de geschiedenissen van Elia. Vanavond het begin. 1 Koningen 16 vanaf vers 29, zo is mij opgegeven, tot en met hoofdstuk 17, het eerste vers. En dat eerste vers van 17 hoort er ook heel nadrukkelijk bij vanavond. Laten we in ieder geval dat vers samen nog een keer lezen. 1 Koningen 17, vers 1. We lezen daar: en Elia de Tisbiet van de inwoners van Gilead zeide tot Achab: zo waarachtig als de Heere de God van Israël leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. Dus het eerste woord van Elia dat ons in de schriften is opgetekend. En het is, gemeente, nogal een woord. Over Elia schreef Arthur Pink, misschien kent u zijn naam, Schotse predikant uit de vorige eeuw. Over Elia schreef hij een boek onder de titel Vuur uit de hemel. Dat verwijst natuurlijk naar een bijzonder aspect van de geschiedenissen van Elia. Maar Arthur Pink bedoelt er heel de bediening van Elia mee. Vuur uit de hemel. Elia. Ja, hij mag met recht inderdaad wel een vuurprofeet noemen. Zijn leven en zijn bediening wordt gekenmerkt door een opeenvolging van bijzondere gebeurtenissen. Het gebeurde allemaal in een tijd van grote goddeloosheid en afgoderij. En het was in die tijd dat Elia door God werd uitgezonden om in zijn hand vorst en volk bekend te maken met de afval van hen. Om het aan de kaak te stellen en niet het minst om de oordelen van God aan te zeggen. En hij deed het, gemeente, onverschrokken. Onverschrokken. Elia was niet zozeer een man van veel woorden. Er zijn profeten van wie veel meer woorden in de schriften zijn opgenomen, maar wel een man die daden stelde. Een van de schrijvers van de apocryfe boeken, Jezus Sirach, heeft heel wat eeuwen later over dezezelfde Elia geschreven. Hij brak uit als een brand. Zijn woord was als een toorts, laaiend in de duisternis die er inderdaad alom was. Elia, de vuurprofeet. Boven de overdenking van vanavond, gemeente, zet ik heel eenvoudig Achab en Elia. Achab en Elia, vertegenwoordigers van twee werelden. Werelden die elkaars tegenpolen zijn. De wereld van afgoderij en hebzucht en de wereld van de heilzame geboden Gods. Zo was het toen. En zou het, gemeente, kunnen zijn dat ons daarmee een spiegel getoond wordt van dingen die ook heden ten dagen aan de orde zijn? Laten we luisteren. Achab en Elia, twee werelden. De wereld van Achab allereerst. Daar begint het schriftgedeelte ook mee, vers 29. En Achab en de wereld van Elia. En daar begint dat eerste vers mee. En Elia. Twee werelden. Het is, gemeente, in 1 Koningen 16 en 17 al wel zo'n 70 jaar geleden dat er aan de eenheid van het Rijk van Israël, dat grandioze Rijk van David en Salomo, een einde kwam. We kennen de geschiedenis en het is gebeurd na de dood van Salomo, Het volk van Gods verbond scheurde in twee stukken. Een klein rijk van twee stammen in het zuiden en een groter rijk van de resterende 10 stammen in het noorden. De lijn van het huis van David wordt voortgezet in het rijkje van Juda. Maar over de 10 stammen wordt Jerobeam, de zoon van Nebat, koning. En heel opvallend, telkens wanneer in de latere geschiedenissen terugverwezen wordt naar deze eerste koning van het 10 stammenrijk, wordt er stevast aan toegevoegd Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondigen deed. En dat is ook zo. Was hij het niet? Was hij het niet? Die uit afgunst tegen het twee stammenrijk, waar Jeruzalem was en waar de tempel was, uit afgunst zelf zorgde voor twee heiligdommen. Eén in het noorden, in Dan, en één in Bethel, in het zuiden. Twee heiligdommen, met de bedoeling dat het volk toch maar niet naar Jeruzalem zou gaan. Maar zijn dynastie heeft niet lang bestaan. Op enig moment grijpt ene Omri naar de macht, een ware paleisrevolutie. Omri, als hij eenmaal koning is, heeft hij veel betekend voor die 10 stammen. Veel betekend voor de welvaart en de macht van het rijk van Israël. Hij blijkt een buitengewoon strateeg, een uitmuntende generaal van betekenis geweest te zijn. Maar opmerkelijk, de Bijbel geeft niet veel aandacht aan hem. Waarom dat? Omdat hij deed wat kwaad was in de ogen van de Heere. Hij voerde het volk van Gods verbond nog verder van de dienst van de Heere af. Na 12 jaar komt er een eind aan de regering van Omri en wordt Achab zijn zoon koning. En deze Achab, ach, hij gaat in de voetsporen van zijn vader Omri. Over hem wordt juist weer wel veel in de koningenboeken en in de boeken van de kronieken geschreven. Maar dan niet alleen over hem. Telkens passeert daar een andere naam. Elia. En Achab heeft hem een lastpak gevonden. Een dwarsligger. Een treiteraar zelfs, op enig moment. Wanneer Elia dan weer verschijnt voor het aangezicht van Achab, dan kan Achab zijn mond niet houden en roept hij het uit. Ben je daar weer, beroerder van Israël? Telkens kruist Elia hinderlijk, althans naar de ervaring van Achab, diens weg. Achab, over hem hebben we gelezen. Hij deed wat kwaad was in de ogen van de Heere, meer dan allen die voor hem geweest zijn. We vinden het in dit kleine gedeelte zelfs 2 keer opgetekend. Meer dan allen voor hem. Vers 30 en vers 33. Nou, dat is geen fraai getuigenis. En dat van de koning van het volk Israël. Dat volk waarmee de Heere zijn verbond gesloten had. Dat volk, gemeente, waarvan het gold dat op de plek waar het woonde, het was de enige plek in heel de wereld waar de dienst van de Heere bekend was. En juist dat volk wijkt van hem af. Wat zingen we? Wat zingen we van dat volk? Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen. Zo wou hij met geen volken handelen. Maar juist dat volk doet gruwelijke dingen en wandelt niet in de weg die de Heere heeft aangewezen. En de koning gaat erin voor. Wat wordt Achab verweten? Opmerkelijk, vers 31... Het minst erge is, ja, zo moeten we dat wel lezen. Het minst erge is dan nog dat Achab het volk voorgaat in de zonde van Jerobeam. Terwijl dat al genoeg zou zijn geweest om het volk en de dynastie rijp te maken voor Gods oordeel. Maar dat is nog maar het begin. Het gaat met Achab, gemeente, helemaal verkeerd als hij Izebel tot vrouw neemt. Vers 31. Dat hij ter vrouw nam Izebel, de dochter van Et Baal, de koning van de Sidoniërs, en heen ging en diende Baal en boog zich voor hem. Izebel, Agab was er naar uit om zijn macht te versterken. En wanneer je dan verzwagert met een ander koningshuis, dan zal mij dat geen kwaad doen, zo zal Agab gedacht hebben. Maar gemeente, het was wel kwaad, het was een groot kwaad, want Izebel bracht iets mee. Izebel bracht de Baaldienst mee, de afgodendienst. De kalverendienst van Dan en Bethel, ja, dat was de zonde tegen het tweede gebod. De gedachte daarbij was, ja, natuurlijk, dat het volk de Heere diende, die God die het had gezegd. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypterland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Maar ja, ze wilden toch wel graag die God zien. Wel, daar maakte destijds Jerobeam handig gebruik van. En hij richtte twee kalveren op, de kalverendienst. Maar toch met de bedoeling om daarmee de Heere, de God van Israël, te dienen. Maar nu wordt het anders. Izebel brengt de dienst van de Fenicische Baal mee. Of beter nog, de Baals in het meervoud. En daarnaast onafscheidelijk daaraan verbonden de Astartes, ook in het meervoud. En deze goden vertegenwoordigden de cultus van de zon en de maan. Maar vooral werden ze geëerd als de goden die zorgden voor de vruchtbaarheid. En dat in de meest brede zin van het woord. De vruchtbaarheid van de akkers, de vruchtbaarheid van de dieren op het veld, het vee, maar tegelijkertijd ook de vruchtbaarheid van de mens. En zo was het nog maar één stap in de richting van een religie van hoererij en ontucht. De Astarte, ze was tegelijkertijd moeder en hoer. En de Baals waren het symbool van het bedrijven van alles wat gericht was op genot en gemak en geluk. En dat was de eredienst die Izebel uit Fenicië had meegebracht. Werkelijk gruwelijk. En Agab, als een verwend kind, volgt hij zijn vrouw gewillig. Hij liet zich door haar meeslepen. En hij op zijn beurt was zelfs de aanstichter en de stimulator van heel dat goddeloze gedoe in het rijk van de God van Israël. Het volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten had genoten. De Baals en de Astartes. Nee, dan was die kalverendienst, dat was maar halfslachtig. Oh, dat werd wel in stand gehouden, maar langzamerhand verdreven Baal en Astarte de dienst in Dan en Bethel. Nu mochten de remmen los. Agab, hij maakt er werk van. We lezen het slot van vers 31 en wat erop volgt. Hij diende Baal en boog zich voor hem. En hij richtte voor Baal een altaar op in het huis van Baal, hetwelk hij te Samaria gebouwd had. Ook maakte Agab een bos, zodat Agab nog meer deed om de Heere, de God van Israël, tot toorn te verwekken. Meer dan alle koningen van Israël die voor hem geweest waren. Gemeente, wat zien we daarin? Dit. Dat de zonde en de ongerechtigheid altijd meer wil. De zonde zegt nooit, het is genoeg. We willen altijd meer, de begeerte om te zondigen. Je wil om te doen wat onrein en verkeerd is, waar je zinnen mee streelt, die vinden nooit een eindpunt. En er zal ook nooit een eindpunt volgen. Maar gemeente, laten we goed begrijpen, en deze geschiedenis maakt het ons wel duidelijk, bij de Heere wordt wel een grens bereikt. Dan staat Hij op. En dan zal Hij ingrijpen. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid, doen zuchten. Want dan komt er één. Gezonden door God zelf. Een gezant in zijn dienst. Een profeet des Heren. En Elia. Maar voordat het zover is, wordt er ons nog iets verteld. Vers 34. En dat verslaat alles. In zijn dagen bouwde Hiel de Bet-El-Iet, Jericho. Op Abiram, zijn eerstgeboren zoon, heeft hij haar gegrondvest. En op Segub, zijn jongste zoon, heeft hij haar poorten gesteld. En dan klinkt de dreiging naar het woord des Heren, dat hij door de dienst van Jozua, de zoon van Nun, gesproken had. Dat is in een paar woorden, gemeente, het toppunt van de goddeloosheid van Achab. Wat blijkt eruit? Dat Achab tegen wil en dank, willens en wetens, heel bewust tegen de wil van de Heere ingaat, brutaal de God van Israël uitdaagt. Jericho. Ja, Jericho was toch de stad, de eerste, die door Jozua en het volk was ingenomen, toen het volk over de Jordaan ingang zocht, door God geleid in het land der belofte. Jericho op zo'n wonderlijke wijze overwonnen door Israël. Ze hoefden er niet voor te strijden, maar het was de stad voor God. En de Heer had het gezegd, toen Jericho tot puin geworden was, Jozua 6 vers 26, vervloekt zij de man voor het aangezicht van de Heere die zich zal opmaken om deze stad Jericho te herbouwen. En als hij zal wagen om het te doen, dan zal hij haar grondvesten ten koste van zijn enige geboren zoon. En haar poorten zal hij stellen ten koste van zijn jongste zoon. Zware en dreigende woorden. En al de eeuwen door, sindsdien, heeft niemand het gewaagd om die verwoeste vesten te herbouwen. Het dreigende woord van God had kennelijk gezag in de oren en in de harten van het volk. Maar zo niet bij Achab. Het is wel duidelijk. Achab was bezig om zijn rijk te versterken. En hoe doe je dat? Nou, dat doe je natuurlijk aan de grenzen. En daar vestig je steden en bolwerken, opdat wanneer er dan ook een vijand naderbij komt, hij direct bij de grens al tegengehouden kan worden en overwonnen kan worden. En naar de idee van Achab was de plek waar de puinheuvel van Jericho lag zo'n uitgelezen plaats om daar een stad te bouwen. Die puinhopen van Jericho, die lagen er nog. Als een zichtbaar teken, gemeente, waarvan? Ja, van de macht van God. Van de macht van God, die de ongerechtigheid van de Kanaanieten had bestraft. Maar die puinhopen moesten Israël ook telkens herinneren aan Gods gunst. Dat hij voor hen deze eerste stad overwonnen had. En zolang die puinhopen daar lagen, waren ze een getuige van wie God is. Wie God is. Tot eer van die grote God, de God van Israël, die zich over dat volk had ontfermd. Maar Achab roept zijn, zo stel ik me zo voor, zijn rijksbouwmeester, Hiel, een man uit Bethel, om daar op die plaats een stad te bouwen. Het initiatief zal ongetwijfeld van de koning zijn uitgegaan. En Hiel neemt het daadwerkelijk ter hand, het komt ervan. Een gloednieuwe stad verrijst, bovenop de tel, de puinheuvel van Jericho. Maar Hiel is erachter gekomen. Nauwelijks heeft hij het fundament van de nieuwe stad gelegd, of zijn oudste zoon, Abiram, sterft. De Heere voert zijn vloekspraak uit. Maar het deed Hiel kennelijk niet. En als in een latere bouwfase de poorten in de muren worden aangebracht, dan sterft zijn jongste zoon. God laat het blijken. Ik ben een waarmaker van mijn woord. Wat uit mijn mond is uitgegaan, is vast en onweersproken. Zo mijn kinderen ooit mijn zuivere wet verlaten, zo het richtsnoer van mijn wet ter regeling niet kan baten, zo ze ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, zo mogen ze gewis voor mijn straffen beven. De Heere laat het blijken dat het waar is. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Gemeente, wat we in deze geschiedenissen zien, dat is de doorbraak van de ongerechtigheid. De staatsreligie, laat ik het vanavond zo noemen. De staatsreligie in dienst van de Baals en de Astartes. Ontucht in het kleed van de godsdienst. Ontucht die niet alleen wordt gedoogd en getolereerd, maar ook wordt gestimuleerd. En wat het aangrijpende is, straks zal het huis van Achab zich ook nog eens verzwageren met de koningen van Juda. En deze goddeloosheid zal straks doordringen zelfs tot in het tweestammenrijk, waar de dienst van de Heere tot dan toe er nog is, maar ook daar en dan besmet raakt met de onzuiverheid en dwaling, en straks tot eenzelfde goddeloosheid. Nog een beetje, dat is de geschiedenis van Achab. Heeft het ons iets te zeggen? Ons? Mij? U? Jou? Ons in 2021? Gemeente, laat ik volstaan met twee dingen. Twee overeenkomsten. Vrees ik. Allereerst iets over die zogenaamde staatsreligie. We zingen met Psalm 75. Land en volk zijn in verval. Nou, zo was het wel in Israël. Land en volk waren in verval. Maar gemeente, ik durf toch wel te zeggen, en ik doe het wel met enige schrik, maar toch, land en volk zijn in verval. Dat ook heden onze eigen samenleving betreft. In verval. De overeenkomst? Wel, dat de heilzame waarden en normen van het woord van God niet meer op algemene erkenning kunnen rekenen. Integendeel, en ik vat het maar een ogenblik een beetje samen, integendeel, er is een machtige lobby gaande. Jawel, een machtige lobby die stukje bij beetje het beslag van het woord van God op onze samenleving wel bewust wil afbreken. Op allerlei terreinen. Met name op het terrein van de geslachten. Baal en Astarte. Ze staan model voor een ongebreideld leven naar je eigen begeerten. Wie wat wil, er wordt hem niks in de weg gelegd. Ja, het was onder Achab zelfs tot religie verheven. De dienst van de onnatuurlijke en zelfs wulpse praktijken werd tot godsdienst van het land waarin de koning voor opliep. En wie zich naar deze normen niet wilde voegen, die werd, het zij monddood, en ook wel dood gemaakt. Voorbeeld, Naboth, straks. Naboth en zijn wijngaard. Gemeente, en ik vrees. Ja, in de ontwikkeling wellicht nog, maar toch. Dat het iets aanduidt van wat onder ons gaande is. Met enkele woorden gezegd, allerlei antichristelijke ideologieën dringen zich op. Een andere visie op dood en leven dan de schriften ons zeggen. Het recht, ja zelfs, zo wordt gezegd, de verworvenheid om kinderen in de moederschoot te doden. Het zal niet zo lang meer duren. Of in het dal van de zonen van Hinnom zal de Moloch staan. Het recht, de verworvenheid om kleine kinderen te doden. En ik noem dit al, de verhouding van de geslachten. Het moet alles diffuus worden. En de scherpe aanduiding van de schriften moet glad gestreken worden. En dan ook nog het beperken van de vrijheid om je kinderen ook op school die opvoeding te geven die naar ons geweten volgens het woord van God is. En de allernieuwste lood aan deze boom, de genderideologie. Het tot norm verheffen van wat tot voor kort absoluut abnormaal was in onze samenleving. En wee als je niet meedoet. Wee als je niet meedoet. Want dan zijn er wel maatregelen te bedenken door middel waarvan ze je dwingen. Want de seculiere godsdienst moet koste wat kost dominant zijn. En gemeente, wat het ergste is. En ik trek even een parallel met wat ik zojuist zei over de invloed van Israël op Juda. En wat het ergste is. Het gevaar is groot. Dat ook wij, echt, ja. Dat ook wij ons laten meevoeren. Langzaam, jawel. Maar toch. De christenheid van Nederland, u en ik. We geven toch nauwelijks een weerwoord op al deze ontwikkelingen. En het gevaar is groot. Dat we ons heel langzaam laten inpalmen door de geest van deze tijd. Gemeente, hiermee volsta ik. Maar ik wil het vanuit deze geschiedenis vanavond wel gezegd hebben. De geschiedenis van Achab. Een spiegel voor het hier en nu. En Achab. Daar begint het mee. Maar dan hoofdstuk 17. En Elia. Gemeente, plotseling is daar Elia. Onaangekondigd. Hij daalt als een parachutist neer. Of moet ik zeggen, ja, meer dan dat. Als een bliksemstraal. En Elia. De Tisbiet van de inwoners van Gilead zei tot Achab: zo waarachtig als de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. Elia. Elia. Een onbeduidende man in zichzelf. Uit een onbeduidend plaatsje. Uit het Overjordaanse nog wel. Tisbe. Maar gemeente, let eens op zijn naam. Zijn naam is zijn missie. Zijn naam is zijn programma. Zijn naam is zijn confessie. Zijn belijdenis. Elia. Mijn God is Yahweh. Dat. Mijn God is Yahweh. Ik ben Elia. En ook al mag zijn verschijning dan geen indruk maken, sober gekleed als hij is, in een kleed gemaakt van kamelenhaar, grof en niet fijnzinnig. Nee, zijn verschijning is niet indrukwekkend. Maar gemeente, zijn boodschap des te meer. En ik zei het al, onbekommerd gebracht, vrij en onafhankelijk, zo staat hij daar. Dringt hij door tot in het paleis van Achab. Staat voor hem. En kijkt hem onverbiddelijk aan. En slaat zijn ogen niet neer. Want hij komt. In de kracht. En in de naam. Van zijn God. Hij ontleent zijn autoriteit niet aan zichzelf. Maar hij is heroud. Gezondene. Belast met een opdracht. Die hij brengen moet. Getrouw aan het woord dat zijn zender in zijn hart heeft gelegd. Zo waarachtig. Hij begint met een eed. Zo waarachtig als de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta. Ik kom in de naam van die God, Agab, die u verloochent. Ik kom in die naam, de naam van die God, die de God van Israël heet en het ook is. Die een claim heeft op het volk waarvan u de koning bent, Agab. U kunt het gezag van deze God wel weer spreken en honen zelfs. Maar dat betekent niet, denk dat niet, dat de God van Israël zijn recht op het volk, dat hij ervan afziet en wegwerpt. Integendeel. Zo waarachtig als de Heere, de God Israëls, leeft, voor wiens aangezicht ik sta. Je moet het maar durven. Voor wiens aangezicht ik sta. En ik bedoel ermee die God die ik dien. Die God die ik toebehoor. Die God in wiens dienst ik sta. Voor het aangezicht van de grote en eeuwige God sta ik. Gemeente, dat zijn even woorden. En wie de schrift kent, van Oud en Nieuwe Testament, die herinnert zich iets. Voor wiens aangezicht ik sta. Het lijkt wel alsof Elia zich hier presenteert als een engel. Ja, dat is die ook. Een engel, een boodschapper, een bode Gods. In zijn boodschap niet minder dan vele eeuwen later Gabriel, die het zal zeggen: ik ben Gabriel die voor God sta. Hier Elia, de boodschapper Gods, met het gezag en de autoriteit van de heilige God. Nee, denk niet dat Elia daar hoogmoedig staat. Nee. Hoe fier en vrij zijn woord ook klinkt, gemeente, het is wel beschouwd een zeer ootmoedig woord. Een lage belijdenis. Voor wiens aangezicht ik sta. Wiens dienaar ik ben, ben Agab. Meer ben ik niet. Ik wacht op de wenken van mijn meester. Maar als hij zegt ga, dan ga ik. En als hij zegt spreek, dan spreek ik. Want één ding weet ik. Hij is de God van Israël. Gemeente, mag ik proberen het op dit punt even wat concreet te maken. Elia is degene die voor Gods aangezicht staat. Die zijn dienaar is. Een profeet van de heilige God zelf, door hem aangesteld. U zegt, daar gaat de vergelijking mank. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Profeten, nee, die zijn er niet meer. En apostelen ook niet. Maar gemeente, vergis je niet. Als je dienaar van het woord bent, of ouderling, of diaken, dan geldt hetzelfde. Voor wiens aangezicht ik sta. In wiens dienst ik ben. Van wie ik last en macht ontvangen heb. Om in zijn naam te spreken. Maar ook als je vader en moeder bent. Als je leerkracht bent. Kategeet, of hoe dan ook, opvoeder. Als je leiding geven moet, dan sta je wel beschouwd voor Gods aangezicht. Want je bent in zijn dienst. Dan roept de Heer je om op jouw plaats, om op uw plek getuige te zijn, getuige van zijn dienst, om op te komen voor zijn eer, om op te roepen tot erkenning van zijn naam, voor Gods aangezicht staande gemeente. Dat is aan de kant van God te staan. Aan de kant van God, zijn stem, zijn mond te zijn. Enige tijd geleden ontmoette ik iemand die moest erkennen dat hij in de hele flat waar hij woonde de enige christen is. De enige christen in de hele flat. En deze man zei tegen me: dominee, weet u, nu moet ik voor al mijn buren de Bijbel zijn. Begrijpt u? Nu heb ik tot taak en roeping om het woord van God te zijn. Om, als ik daar ruimte voor ontvang, dat woord van God te spreken. Om me voor hem niet te schamen. Om zijn claim te tonen. Gemeente, het is maar dat we onze verantwoordelijkheid beseffen en kennen. Jongens en meisjes in de klas. Mannen en vrouwen tussen collega's. Ook als er allerlei tegenkrachten openbaar komen. Ook als je allerlei ontwikkelingen ontwaart waarvan je weet het is niet goed. Wat is je roeping dan? Gemeente, om aan Gods kant te staan. Aan de kant van zijn eer. Aan de kant van zijn naam. Dat moet je ter harte gaan. Met het oog op de eer van God. En het heil van je naaste. Ja, het kan niet anders. Nee, het kan niet anders. Dan ben je er eerst aan ontdekt dat je zelf van nature tegen God bent. Niet aan zijn kant. Maar tegenover hem. Van nature geneigd God en je naaste te haten. Maar kunt u daarin mee? Als je door genade uit die duisternis getrokken bent. Tot zijn wonderbaar licht. Nou, dan heb je toch wat te zeggen, of niet? Dan heb je toch wat te zeggen. Die God, die mijn dwaze en harde hart overwon. Die door zijn genade en geest in mijn leven wonen en werken wil. Is hij het niet waard dat ik op de plaats waar ik verantwoordelijkheid ontvangen heb, pal sta en misschien al bevend erken dat hij God is, aan zijn kant mag staan. Dat komt naar mij toe en de broeders, ambtsdragers in de gemeente, ouders in je gezin, leerkrachten in de klas, of in welke verbanden dan ook. Let erop, gemeente, dat Elia opkomt voor God. Nog een keer. Hij zegt, maar hij is de God van Israël. En alles wat daarvan afwijkt, Achab. Alles wat hem niet herkent, Achab. Achab, je weet het toch, wat God heeft gezegd. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat is afgoderij, Achab. Trouwens, gemeente, dat geldt ook voor ons. Afgoderij is, en dan citeer ik de catechismus, het is in plaats van de enige ware God die zich in zijn woord heeft geopenbaard, of niet alleen in plaats van hem, maar ook naast hem, iets of iemand te hebben waarop ik mijn vertrouwen stel. Het is ook een spiegel naar ons toe. De Heere wil de afgodendienst ook in mijn hart ontdekken. Het is een woord van Calvijn. Calvijn die het ooit schreef. Het hart van de mens is een fabriek van afgoden. En als je daarachter komt. Oh, dat doet pijn. Maar als je erachter gekomen bent. En als de Heere de liefelijkheid van zijn dienst en je hart heeft afgestempeld. En als het je misschien, als het wellicht je belijdenis geworden is. Heere, mag ik u dienen. U kiest mijn hart in alle nood en smart voor eeuwig tot zijn koning. Dan kun je het toch niet hebben. Dan doet het toch niet alleen pijn, maar dan steekt het zelfs. En dan kun je het niet hebben dat zijn naam oneer wordt aangedaan. Nou, zo was het bij Elia. Gemeente, en dan nog iets. Wat zegt Elia eigenlijk? Laten we het nog een keer lezen. Zo waarachtig als de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. Dat is wat. Ja, we kennen de geschiedenis. Gemeente, het zou wel eens goed zijn als we een ogenblik doen alsof we de geschiedenissen niet kennen. Dat we ons door een scherp woord als dit is een ogenblik laten verrassen. Dat we ervan opkijken, dat we zeggen, staat dat er nou echt? Elia, mannetje uit Tisbe. Je staat daar voor die machtige koning van het 10-stammenrijk. Zo waarachtig als de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. Hoor ik het goed? Geen dauw of regen? En dus geen vruchten op het land? En dus misdrachten in de kudde? En dus honger onder het volk? Hoor ik het goed? Maar daar gaat Elia toch helemaal niet over. Daar gaat inmiddels in de gedachten van Achab, daar gaat inmiddels ook de God van Israël helemaal niet meer over. Vruchtbaarheid in de meest brede zin van het woord, dat is al toch de taak van de Baals en de Astartes? Die hebben dat toch overgenomen van de God van Israël? Ja, dat had je gedacht, Achab. Dat had u gedacht. Maar ik verzeker u, in de naam van die God, voor wiens aangezicht ik sta, die ik dien, die mij deze opdracht gegeven heeft, Achab, geen dauw en geen regen en geen vruchtbaarheid, in de naam van de God van Israël. Begrijpt u wat dat betekent voor deze koning? Hij wordt werkelijk knock-out geslagen. Dat blijkt wel. Want we lezen, gemeente, van koning Achab geen woord. Laat staan een weerwoord. Gemeente, en nu u en ik. Gemeente, op deze kansel staat geen profeet. Maar van deze kansel klinkt wel het woord. En dat is het profetische woord. Dat is het profetische woord. En we doen er goed aan dat we er acht op geven. Als op een licht dat schijnt in een duistere plaats. En ten tijde van Achab was Israël een duistere plaats. 800 voor Christus. En heden in Nederland? Het is op veel plaatsen en op veel manieren een duistere plaats. En vanavond klinkt het profetische woord. Gemeente, God gaat erover. Hij claimt zijn beschikkingsmacht over de natuur die hij zelf geschapen heeft. God gaat erover. Waarover? Over gezondheid en ziekte. Over klimaat en rampen. Over plagen en zegeningen. God gaat erover. Waarover? Ook over de pandemie. En de Achabs van nu. De Achabs van nu. En ze huizen in ons aller hart. Die zeggen, daar gaat Baal over. Want Baal betekent gewoon Heer, God. En ik ben een God in het diepst van mijn gedachten. Wij zeggen, daar gaan wij mensen over. Daar gaat de wetenschap over. Daar gaat de politiek over. Daar gaan wij samen over. En samen komen we er wel uit. Maar Elia zegt, Dat dacht je. Er is een God in de hemel, wiens voorzienigheid alle dingen regeert en leidt. Zo waarachtig als de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta. Geen dauw en geen regen, dan alleen naar mijn woord. Gemeente, wat een zegen, of niet? Wat een zegen. Als je het daaronder buigt. Als je het leert erkennen. God, de Heilige God. Zijn voorzienigheid gaat over alle dingen. Het is door zijn hand dat alles wordt bestuurd en geleid. En gemeente, let er dan eens op wat Elia daadwerkelijk hier zegt. Geen regen, geen dauw, Agab, dan alleen naar mijn woord. Het woord van mij, Elia, die hier voor u staat, Agab. Gemeente, we lazen een gedeelte. En daar moest het van komen natuurlijk, om daarop terug te komen. We lazen een gedeelte uit de brief van Jacobus. Elia, Elia. Jacobus 5, vers 17. Elia was een man van gelijke beweging als wij. Hij bad een gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde. In 3 jaren en 6 maanden. Jacobus, gemeente, en we lazen het, schrijft hier over de kracht van het gebed. Een krachtig gebed van de rechtvaardige vermag veel. En daarvan is hier nu Elia het voorbeeld. Het gebed. Maar gemeente, bedenk dan wat Elia bad. Elia bad of de Heere de regen en de dauw, nee, niet wilde geven, maar wilde stoppen. Elia bad en smeekte de Heere of hij, ja inderdaad, of hij zijn oordelen over land en volk wilde geven. Dat bad Elia. Dat bad hij krachtig en bewogen, ernstig en aanhoudend. O God, die wolken, lucht en winden wijst, spoor en loop en baan. Laten die wolken hun regen inhouden, Heere. En laat er geen dauw druppen op de aarde. Dat was het gebed van Elia. En hier zien we het. Hier zien we het. Hij stond aan de kant van God. Hij stond aan de kant van God. Gemeente, hij kon het niet aanzien dat de vruchten van het land die de Heere had laten groeien naar Baal werden gebracht. En hij kon het niet hebben dat heel dat volk dat mocht bestaan onder de gratie van God zelf, dat heel dat volk zich boog voor de afgoden om aan hen eer te bewijzen als het land weer eens overvloedig vrucht had gedragen. En hij kon het niet verkroppen wanneer de jongens en de meisjes werd geleerd om de Baal te dienen. En daarom bad hij: O God, sla dit volk, opdat het zich tot u zal wenden. Dat was het gebed. Elia bad een gebed. En het regende niet. God hoorde, God verhoorde zijn gebed. En wij, gemeente, u en ik, wij zijn er te ongeestelijk voor. Echt. Wij zijn er te halfslachtig voor. Om dit echt te verstaan. Om aan de kant van God te staan. Oh, dan moet je het wel persoonlijk geleerd hebben. Om de Heere toe te vallen. Mijn ziel, herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij al deze woorden horen deed. Elia stond aan de kant van God. En hij vroeg de Heere om het te tonen. En hij was het ermee eens, langs welke weg de Heere dat ook zou doen blijken. Hij smeekte om het heil van de Heere. Maar in de weg van het oordeel. En wij, gemeente, wij bidden om opheffing van het oordeel. dat de pandemie toch eens ten einde mag geraken. Zodat we de draad van vroeger weer op kunnen nemen. En zodat we kunnen doen wat we graag willen. Maar het is in de weg. Op de wijze van Elia. Wanneer we met het oog bijvoorbeeld op onze kinderen, wellicht onze jonge mensen, die we verkeerde wegen zien gaan. Dat we de Heere bidden, o God, brand toch al die vuile zonden weg uit het leven van mijn kinderen. En als het moet, Heere, zet ze dan maar eens uw goddelijke voet dwars. Tuchtig ze dan maar, Heere. O, kastijd ze met mate, zoals een vader doet. Maar Heere, onthoud ze dan maar uw tuchtiging niet. Want beter, en dat geldt ook mij, beter naar God toegeslagen dan zachtjes naar het verderf gedragen. En wat ons land en volk betreft, heb ik het alles zo gebeden. O Heere, laat dit oordeel niet stoppen, totdat ons volk zich heeft bekeerd, Heere. Laat het toch bekend worden dat Gij God zijt. Laat het erkend worden dat U, Heere, de Schepper en de Herschepper bent, om Jezus wil. Het gebed van Elia toont, jazeker, dat het krachtige gebed van de rechtvaardige veel vermag. Dat het amen van Elia tot in de hemel klonk en dat God hoorde op zijn gebed. En dat, gemeente, dat brengt me, ja, dat mag niet ontbreken. Dat brengt me bij die andere voorbidder. O, in wiens schaduw ook Elia niet kon staan. Het Lam van God, dat tevens de leeuw uit de stam van Juda is, die de boekrol van de geschiedenis in zijn handen heeft en die de geschiedenis voortstuwt naar zijn einde. Hij die als enige de zegels van de boekrol verbreken mag. Maar tegelijkertijd is hij de voorbidder van zijn kerk. Hij die altoos leeft om voor de zijnen te bidden. En als er één naar God toe bidt, als er één aan de kant van God staat, dan hij die het zijn kerk heeft geleerd. Indien gij bidt, bid aldus. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Jazeker, ooit zal hij zijn Vader bidden om alle vijanden finaal en totaal te verdelgen en te vernietigen. Maar gemeente, zover is het nu nog niet. Waaruit blijkt dat? Uit het feit dat ons vanavond het woord van God verkondigd wordt. Hij zendt zijn woord nog met vermaningen, bedreigingen en beloften. Ooit gebeurde het dat de Heer Jezus met zijn discipelen onderdak zocht voor de nacht bij de Samaritanen. Maar de Samaritanen deden hun deur dicht voor de Heer Jezus. En dan zijn het Jacobus en Johannes, de zonen des donders Boanerges, die dat zien. En die tot de Heer Jezus zeggen, Heere, wilt u dat we zeggen dat vuur van de hemel neerdalen en deze verslinde, gelijk ook Elia gedaan heeft? Maar de Heer Jezus, zich omkerende, bestrafte hij hen. En hij zei, gij weet niet van hoedanige geest gij zijt, want, en gemeente, dat is de spits vanavond. Want de Zoon des mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. In zijn naam wordt ons ook vanavond het evangelie nog verkondigd. En dat mag verkondigd blijven, zolang als de Heer het ons geeft, om Christus wil. Ik eindig, gemeente, als volgt. Zeg aan het volk Er is zwaar weer op Til. Maar heren, het is al jaar en dag zwaar weer. Nochtans, er is nog zwaarder weer op Til. Maar heren, geloven doet men het niet meer. Dit is een volk dat brood en spelen wil, niet voor één keer, maar telkens weer. En hoeveel woorden ik er ook aan spil, het lacht en danst en taalt naar u niet meer. Wel zie ik hier en daar nog enkele getrouwen, maar ach, ze zijn zo weinig in getal en meestal zijn het kinderen en vrouwen. Profeet, sta op. Profeet, ga profeteren. Want voordat ik als rechter komen zal, moet zich mijn volk geheel tot mij bekeren. Amen.